We gaan verder met de schriftlezing. En die vindt u opgetekend in Marcus 2, de versen 1 tot 5. En ik lees voor uit de Bijbel in gewone taal. Marcus 2, de versen 1 tot 5. Een tijdje later kwam Jezus terug in Kafarnaüm. En toen de mensen hoorden dat hij er weer was, kwamen ze allemaal naar zijn huis. Zelfs buiten voor de deur was er geen plaats meer. Jezus vertelde de mensen over God. Toen kwamen er nog vier mensen aan. Ze droegen een man die niet kon lopen. Maar door de drukte konden ze hem niet bij Jezus brengen. En daarom maakten ze een gat in het dak, precies boven Jezus. Ze lieten hun zieke vriend op zijn draagbed naar beneden zakken. Jezus zag dat die mensen in hem geloofden. Daarom zei hij tegen de man die niet kon lopen: ik vergeef je alles wat je verkeerd gedaan hebt. Tot zover deze schriftlezing. Dan mag ik nu het woord geven aan Klaas Mann. En hij gaat u vertellen hoe Jezus helpt.
Het was dus nog geen vakantietijd voor Jezus. Voor ons nu ook nog niet. Alhoewel, sommigen wel, begreep ik. Maar voor de kinderen op school ook nog even geen vakantie. Sorry, even geduld. Maar voor Jezus was het ook geen vakantie. Als we nou de moeite hadden genomen om die teksten te lezen vlak voor de teksten die is gelezen door Aafje als schriftlezing, dan hadden we gezien dat Jezus een man met huidziekte had genezen. En tegen hem had gezegd dat hij dat tegen niemand moest vertellen. Alleen tegen de priester. De beste man was echter te blij om gehoorzaam te zijn aan Jezus. En hij vertelde aan iedereen die hij maar tegenkwam wat Jezus voor hem had gedaan. En voor hem misschien wel begrijpelijk. Hij was dankbaar. En dan kon hij niet meer zijn mond overhouden. Maar Jezus kon daardoor niet meer datgene doen wat hij graag wou doen. Hij werd namelijk, ja, je zou zeggen, zo populair. Iedereen kwam luisteren naar hem. Met gevolg dat hij nauwelijks meer de ruimte had om zijn werk te doen. Dus lezen wij dat hij terugging naar zijn huis in Kafarnaüm. En wat daar gebeurde, hoorden we net door Aafje gelezen. Maar, zoals ik al zei, daar had hij ook geen vakantie. Daar had hij ook nog geen rust. Want toen de mensen hoorden dat Jezus weer thuis was, zochten ze hem daar op. Het huis vol. En zelfs buiten was er geen plaats meer. Zodat de vier dragers hun zieke vriend via een gat in het dak toch naar binnen kregen. Een flink aantal van u is een aantal jaren geleden met elkaar naar Nijmegen geweest. Het heet tegenwoordig anders, maar vroeger was de Heilige Landstichting. Ik weet niet zo gauw hoe het tegenwoordig heet. En daar hebben jullie de huisjes kunnen zien waar Jezus in leefde in zijn tijd. Meestal wordt dit verhaal aangehaald om te laten zien waar vrienden toe in staat zijn. Dat hun inzet kan leiden tot de genezing die Jezus bewerkstelligt. De openbaring van de goede boodschap is eigenlijk pas na vers 6 te lezen. Lees met mij mee. Er zaten een paar wetsleraren tussen de mensen. Die dachten bij zichzelf, zoiets mag hij helemaal niet zeggen, hij beledigt God. Alleen God kan de zonden van mensen vergeven. Maar Jezus wist wat ze dachten. Daarom zei hij tegen hen, het is anders dan jullie denken. Het lijkt makkelijk om tegen iemand die niet kan lopen te zeggen, ik vergeef je alles wat je verkeerd gedaan hebt. Het lijkt veel moeilijker om tegen hem te zeggen, sta op, pak je draagbed op en ga lopen. Maar ik ben de mensenzoon. God heeft mij de macht gegeven om te vergeven. Dat zal ik jullie laten zien. Boven deze tekst staat het kopje, Jezus laat zijn macht zien. En voor theologen is dit dan ook de meest belangrijke passage uit dit verhaal, of uit dit stukje geschiedenis. Maar omdat ik vermoed dat u hiervan al aardig op de hoogte bent, en ik bovendien geen theoloog ben, zou ik deze overdenking met u graag het vergrootglas willen richten op de zieke. Schijnbaar staat er in de tekst niet heel erg veel vermeld over deze beste man. Objectief gezien niet meer dat hij niet kon lopen en dat hij ziek was. Die twee dingen is het enige wat er concreet staat. Maar als je deze kennis zou koppelen aan de kennis van psychologen, kunnen we nog heel wat meer herkenbare signalen zien. Er zijn zelfs analisten die deze zieke het etiket depressief durven op te plakken. Ik heb het niet gelezen, maar de symptomen, die wijzen er wel op. Ten eerste, mensen die in een depressieve periode zitten, ervaren vaak een algehele blokkade om activiteiten uit te voeren. Deze blokkade heeft dan ook zijn weerslag in de mobiliteit. Ik weet niet of u zelf wel eens depressief bent geweest, maar dan komt u heel moeilijk in beweging. Sommigen kunnen zelfs hun bed niet uitkomen. Of in mijn geval kon ik niet eens van de bank afkomen. En dat gebeurt veel, zegt de Zwitserse professor voor klinische psychiatrie, Daniel Hell. Wat een toepasselijke naam, vind ik. Ten tweede, terwijl iemand met een depressieve aandoening vaak heel erg passief is, is er vaak in hun omgeving mensen die heel actief zijn. Waarschijnlijk is dat een soort sociale mechanisme binnen onze structuren. En misschien herkent u het wel, dat als thuis je echtgenoot, je partner ziek zal zijn, loop je vaak een stapje harder om dat te kunnen compenseren. Het huishouden moet toch doordraaien, zo goed als het kan. En als je ega of je partner niet vrolijk is, ga je daar liever niet in mee. Maar dan span je jezelf iets meer in om die ander wat op te beuren. Deze verlamde was omringd door 4 actieve vrienden. Ik vind zelf geen medische bewijsvoering. Hoogstens een herkenning van omstandigheden en een symptoom. Eentje die we ook nogal eens herkennen binnen de mantelzorg. Ten derde, Jezus zegt als eerste tegen de man: je zonden zijn vergeven. Vast niet om meteen die wetgeleerden uit hun tent te lokken. Maar we weten dat toen de tijd in het volk Israël de gedachte leefde dat als je ziek was, dan zal je wel gezondigd hebben. Als een vorm van straf dus. En als jij het niet gedaan had, dan had wellicht je ouders of je voorouders dat gedaan. En dat de Joden zo dachten, is eigenlijk niet zo vreemd. Want zelfs in de 10 geboden staat dat je beloond wordt als je aan Gods wet houdt. Kijk maar eens naar het 2e gebod. Als iemand mij ontrouw is en andere goden gaat dienen, zal ik hem straffen. Dan straf ik hem en ook zijn nakomelingen, tot en met de 4e generatie. Maar als iemand mij lief heeft en zich aan mijn regels houdt, staat er in dit gebod, zal ik goed voor hem zijn. Ik zal ook goed zijn voor zijn nakomelingen, zelfs voor de 1000ste generatie. Of wat vindt u van het 5e gebod? Heb respect voor je vader en moeder. Dan zul je lang leven in het land dat ik je zal geven. Blijkbaar was dat voor hun een soort bevestiging dat als je gezondigd hebt, dan word je daar ook voor gestraft. Jezus zag het probleem bij deze zieke dat in zijn denken zat. Dat de patiënt in kwestie blijkbaar zich schuldig voelde. Dat hij vergeving nodig had. Dus punt 4, het is ook een psychiater, de heer Kreppelin, die herkent dat veel mensen tijdens hun depressieve gevecht de waan of het idee hebben dat men zich bezondigt. En laten we eerlijk zijn. Wie van ons heeft niet met bepaalde Bijbelpassages in het achterhoofd het gevoel dat we zondig zijn en het daarom verprutst hebben in ons leven? Ja, dat we misschien zelfs verdoemd zijn omdat we egoïstisch zijn of agressiviteit moeilijk kunnen beteugelen of misschien wel seksuele fantasieën hebben. Ja. Tegen beter weten in zondigen we toch. En dat zien we dan vaak als zondigen tegen de geest. Dat is toch om depressief van te worden. Die schuldgevoelens en die bewegingsblokkade zien we hier dus herkenbaar door Marcus opgetekend. En dan snappen we ook waarom Jezus deze keer geen zalfje opsmeren, niet een rituele badbeurt in de Jordaan voorschreef. Nee, aanvankelijk geeft Jezus zelfs geen enkele opdracht. Jezus ziet wat de man mankeert, wat er in deze gedachtegang van die man afspeelt en dat pakt Jezus dan ook aan. Je zonden zijn vergeven. Daar hoeft die man op dat moment niets voor te doen. Jezus gunt hem dat gewoon. Jezus, zo lezen wij in vers 5. Jezus zag dat die mensen in hem geloofden. Daarom zei hij tegen de man die niet kon lopen, ik vergeef je alles wat je verkeerd gedaan hebt. Valt het u op dat dat ook het eerste is wat hij tegen de man zegt? Moet u zich even inleven in die situatie. Misschien bent u dus wel in dat Heilig Landstichting in die woning geweest. En dan moet u zich even voorstellen dat u daar met veel ellebogenwerk een plaatje in de woning van Jezus hebt kunnen bemachtigen. En na wat wrijven over uw pijnlijke ellebogen, bezit u ook het trotse gevoel dat u Jezus niet alleen kan horen, maar ook kan zien. Van dichtbij zelfs. En dan vallen er ineens boven je hoofdstukken uit het plafond. Misschien wel in je zorgvuldig gekamde haren. En om te voorkomen dat je van het stof in een hoestbuis schiet, probeer maar even tegen de mensen in te dringen om wat naar achteren te gaan. Het stof zakt langzaam naar de grond. En dan als de mist een beetje optrekt, dan zie je een draagbed voor je voeten zakken. Ik weet zeker, dan spits je oren. En dan verwacht je dat Jezus wel even een opvoedkundig woordje zal gaan wisselen met deze betrokken idioot die door het dak naar beneden komt. Zo in de trant van of je wel goed bent bij je verstand om iemands anders plafond te vernielen. Misschien stuurt Jezus hem straks van naar buiten met een vingertje van, ga jij eens even achter in de rij staan? En wacht jij eens even op je beurt? Net als al die anderen? Net als die Engelsen bij de bushalte doen? Oh nee, die waren er toen nog niet. Nee, de eerste woorden van Jezus raken meteen de kern van de zaak. Deze man hier, voor hem, wordt belast door zijn gedachten over zijn fouten. Maar omdat hij in Jezus gelooft, worden zijn zonden ter plaatse kwijtgescholden. Zoals ik al zei, geen zalfjes, geen moeilijke rituelen, geen boetedoening, betalen van aflaten of het zwoegen op een taakstraf. En de wetsgeleerden probeerden nog even te bedenken hoe ze Jezus een verwijt kunnen maken. Maar Jezus ziet daar doorheen en die sommeert de man zijn draagbed op te pakken en naar huis te brengen. Jezus levert hier maatwerk. Bij blinden behandelt hij de ogen. Bij een melaatse reinigt hij de huid. Een uitgestotene brengt hij weer terug onder de mensen. Maar deze man die gebukt gaat onder zijn fouten, zich belast voelt, vanaf hier mag die man zonder dat schuldgevoel verder gaan. De eerder genoemde psychiaters zitten vast dicht bij de waarheid als het om depressiviteit gaat. Eigenlijk kan dat mij niet zoveel schelen. Echter de vraag, wat hebben wij hier nu aan vandaag de dag? Wat betekent dit vandaag de dag? Dan herkennen we dat als we naar ons eigen leven kijken, ook wij regelmatig door periodes heen gaan van schuldgevoelens. En soms denken we dat dat zo verkeerd nog niet is. Dat voorkomt in ieder geval dat je er maar op losleeft. Dat je een beetje scherp houdt. Niet met onze petten aan gooien, maar er met onze lusten op losleven. Maar pas op. Pas op voor de valkuil dat je schuldgevoel zulke grote vormen kan aannemen dat het je blokkeert en tot passiviteit brengt. En dat lijkt met onze menselijke deprimerende neiging misschien wel logisch, maar dat is niet wat Christus wil. Ja, ik zeg nu bewust Christus in plaats van Jezus. Want onze verlosser wil dat wij onze zonden bij hem brengen. In hem geloven en accepteren dat ze worden vergeven. En dan vooral de kracht en de motivatie vinden om verder te gaan. Verder te gaan in je leven. Diezelfde psychiaters geloven dat je depressieve periodes niet alleen als een slechte, deprimerende periode moet benaderen, maar ook als een kans. Als een signaal van jouw geest om eens stil te staan bij wat er met je gebeurt. Om je dan je te laten helpen hoe je verder moet gaan. Om je te laten dragen door je medemens. Maar nog meer om je te laten opbeuren door de vergevingsgezindheid die onze hemelse Vader ons toont. In deze verhandeling van Marcus zien wij daar een mooi voorbeeld van. Ik hoop dat we daar eens aan kunnen denken als we ons eens wat minder vrolijk en misschien zelfs depressief voelen. Amen.